Dank u dat u goed bent, Heer. Dank u dat u spreekt. Ik bid dat we uw zachte stem verstaan. Uw uitnodiging. Heer, en ik bid ook voor Simon. Heer, wilt u op hem rusten met uw glorie, met uw tegenwoordigheid. Zijn leven. Heer, wilt u door hem heen spreken. Bid ik in Jezus' naam. Amen.
Jullie mogen op gaan zoeken Openbaring 1, vers 7 tot 18. Openbaring 1, vers 7 tot 18. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa, ik ben de Omega, ik ben het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bassijn, die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijft het op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrne, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij om had gekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot aan de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Vinden jullie dit ook zulke indrukwekkende woorden? Wat een prachtige beschrijving van Jezus. Johannes, hij viel als dood voor zijn voeten. En dan komt die rechterhand van Jezus op zijn schouder. Die doorboorde hand. En met dit gedeelte wil ik de themaserie De tijd waarin we leven, wil ik afsluiten. En waarom dan juist deze woorden? Is dit wel een afsluiting? Of staan we juist voor een nieuw begin? Zie, hij komt. Hij komt. Elk oog zal hem zien. Als onderwijsteam hebben we met veel plezier aan deze serie gewerkt. En gelukkig konden we de meeste keren toch hier het lijf uitspreken. We zijn er samen ingestapt. Het was een open thema voor ons. Elke keer weer was de vraag, welke boodschap mogen we brengen? Het was bidden, het was zoeken. En toch merkten we op een bepaald moment, er ontstaat een lijn. Ergens, ik denk dat het de tweede keer was, sprak René over het woord. Over het woord, mag het binnenkomen zoals Jezus het bedoeld heeft. Zelf sprak hij de keer daarna over strikken die ons kunnen binden. En kiezen we dan voor eenheid? Is Jezus onze focus? Op een hele andere manier nam René het stokje weer over en hij sprak over de levenden en de doden die bij het geluid van een bazuin samen elkaar zouden weer ontmoeten. Eén worden. En toen kwam Corrie. En Corrie sprak de vorige keer over de tarwe en over het onkruid. In deze tijd zijn beiden aanwezig, tarwe en onkruid. Het koninkrijk van God en de duisternis. Waar is onze focus dan op gericht? Is Jezus onze focus? Blijven we in hem? Verwachten we samen zijn koninkrijk? Of dreigen we elkaar te verliezen? Zijn we bereid ons leven te geven voor dat koninkrijk? Eigenlijk kwamen er steeds een paar woorden naar voren. Eenheid. Samen. En vooral in de tijd waarin we leven, wat is onze focus? Wie is onze focus? Dat is Jezus. Ik wil het ook anders zeggen. Horen wij in deze tijd zijn stem? Zien wij de stem, net zoals Johannes, toen hij omkeerde? Om de stem te zien. Kun je een stem zien? Ik vind het eigenlijk een hele opvallende zin. Een stem zien. Maar voordat Johannes zich omkeerde, lezen we hele belangrijke informatie. Johannes is op het eiland Patmos, omdat hij bereid was zijn leven voor het koninkrijk te verliezen. Het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus bleef hij trouw. Hij werd gevangen gezet, 90 jaar. Velen van de discipelen waren al overleden. Ze waren gekruisigd, zoals Petrus. Of ver weg, zoals Thomas. Waarschijnlijk was hij naar India gegaan. Hij had nooit meer iets van Thomas gehoord. Maar nu was hij ook nog los van de gemeente. Hij had die gemeente zo trouw gediend. Hij kwam helemaal alleen te staan. Hij had al een hoge prijs betaald. Johannes, hij wist wat lijden was. Hij kende de liefde van Jezus heel intens. Weinigen hebben dit zo concreet verwoord. Het leven en de liefde van Jezus. Blijf in mijn liefde. Heb de wereld niet lief. God is liefde. En wie in zijn liefde blijft, in God. En God blijft in hen. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeders lief hebben. Maar nu is de apostel van de liefde alleen. Hij was verbannen door de Romeinen. En dat is heel opvallend. Meestal werden in die tijd alle christenen gedood. Johannes niet. Ze schijnen Johannes in een grote pot te hebben gestopt. Met hete, kokende olie. Hij schijnt eruit gestapt te zijn. Ze kregen hem niet dood. Daarom is hij toen maar verbannen. Dat was wel een straf voor hem. Niet meer bij de gemeente die hij mocht dienen. Dit was zo'n wending in zijn leven. Misschien was hij wel verlangend op die leeftijd om naar Jezus toe te gaan. Om dan voor eens en altijd bij hem te zijn. Maar blijkbaar had hij nog een taak. De vader was nog niet klaar met zijn leven. Of kwam Jezus hem tegemoet in deze moeilijke omstandigheden? Jezus had eens iets mysterieus gezegd. Het was op het moment, wat Dick ook aanhaalde, dat Petrus vergeving ontving. Dat Petrus die indringende vragen kreeg, heb je me waarlijk lief? Daarbij het meer van Galilea. En toen dat gebeurd was, toen Petrus ook uitgesproken had, ik heb u lief, stelde Petrus een hele andere vraag. Hij stelde, wat gebeurt er met die? En hij bedoelde Johannes. En Jezus reageerde een beetje opvallend. Hij zei, wat gaat het jou aan? Volg mij. Ik wil dat Johannes blijft, totdat ik kom. Ik wil dat Johannes blijft, totdat ik kom. Niemand begreep dat. En daarom dachten ze, hij zal nooit sterven. Zou Johannes aan die woorden nog terug hebben gedacht? Zou Johannes daar op Patmos denken, totdat ik kom? Misschien. Maar wat voor mij veel belangrijker is, dat het lijkt alsof Jezus zijn eigen belofte, zijn eigen woorden vervult. Hij komt op een manier, op een wijze en op een plaats die je niet zou verwachten. Maar wat is dat mooi? Wat is dat bemoedigend voor Johannes? In wat voor tijd we ook leven, hij laat ons niet alleen. Maar het zegt ook iets over het profetische woord. Als zo'n woord van Jezus vervuld wordt, laten we dan de visioenen die Johannes vervolgens te zien krijgt, ook serieus nemen. Want de Vader neemt zijn eigen woord heel serieus. En hij zal het vervullen op zijn tijd, op zijn manier. Plotseling hoort Johannes een stem. We weten niet waar hij op dat moment precies was. Maar het is geen gewone stem. Het is een bassuin. Een shofar. Het dringt door. Het is luid. Het is een geluid als van vele wateren. Ik ben de Alfa. En ik ben de Omega. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dat is een krachtige proclamatie die hij in één keer hoort. Ik ben de Alfa en de Omega. Het laatste woord is aan hem. Het eerste en het laatste woord in elk leven, in elke beproeving, in elke situatie, in elke verbanning is aan hem. Maar tegelijk wordt daarmee de toon van het boek Openbaring gezet. De tijd die veel meer is dan het begin van het einde. Het begint pas. Sluiers worden weggenomen. Een stem horen. We hebben het al een paar keer uitgehoord deze morgen. We verlangen ook naar een helder spreken. We zouden ook wel eens een hele harde stem willen horen. Ik weet niet wie van jullie wel eens een hele harde stem heeft gehoord. Meestal is het het zachte spreken, wat Erik ook benoemde. Een zachte stem, een influistering. Dat is ook fantastisch. Maar Johannes, hij had vaker een stem gehoord. Hij was bij de verheerlijking op de berg. En er was een stem die ineens sprak. Dit is mijn zoon, dit is de geliefde. In hem vind ik mijn welbehagen. Volg hem, hoort naar hem. Hij had vast gehoord van Jezus dat het ook gebeurd was bij de doop van Jezus. Precies dezelfde woorden. En als Jood kende Johannes ook de woorden die het volk Israël in de woestijn had gehoord. Indien jullie aandachtig luisteren naar de stem van de Heere, uw God, als jullie mijn geboden houden, dan is er geen ziekte. Ik ben de genezer, ik ben de heelmeester. Aandachtig luisteren. Je kunt luisteren en je kunt aandachtig luisteren. Je kunt aandachtig luisteren naar de stem. Derk Prins zei erover, elk mens heeft twee oren. Luister met beide oren naar God en niet met één oor naar God en met de ander naar de wereld. Johannes wist dat in de geschiedenis van Israël het vaak anders was gegaan. De geboden werden niet gevolgd. Ze luisterden niet naar de stem. Maar Johannes kende ook de belofte van Mozes gegeven. Honderden jaren voordat Jezus was gekomen. Ik zal een profeet uit jullie midden verwekken. Naar hem zullen jullie luisteren. Naar zijn stem, naar zijn woorden. De profeet, het is niemand minder dan Jezus, de beloofde Messias. Op cruciale momenten in de geschiedenis had de Vader gesproken, was er een stem, had er geklonken. Hij had zijn eigen woord bevestigd, hij had als het ware aangegeven, bij de doop, bij de verheerlijking op de berg en nu op Patmos, volgt hem. Luister naar hem. Dit is mijn zoon. Dit is mijn geliefde. In hem heb ik welbehagen. In onze tijd komt diezelfde vraag naar ons toe. Horen wij naar zijn stem? Er zijn zoveel stemmen in deze wereld. Er komen zoveel dingen op ons af. Luisteren we naar zijn stem? Zijn wij niet de stem van Jezus? Ik was vorige week was er in het kerkje van Vorchten een prachtige aanbidding. En er was voorbeden. Het was een serie van voorbeden en aanbidding met het oog op deze tijd. Om hem te aanbidden. Om te bidden voor de kerk. En daarom hadden ze specifiek het oudste kerkje, meer dan 1000 jaar, in Vorchten hadden ze uitgekozen. Het was een prachtige aanbidding. Er waren heel veel mooie gebeden. Maar op een bepaald moment gingen ze bidden. En ik had toch een aantal vragen daarbij. Heer, we zijn klaar met de coronacrisis. En dan bad een ander, opzouten ermee. Nou, ik ben er soms ook klaar mee. En deze coronatijd is niet gemakkelijk. En ik zeg het best wel een beetje uit de context. Want ik proefde wel het hart van deze mensen. Maar zal het wel voorbij gaan? Of is dit een begin van meer moeilijke tijden? Is het gebed dan niet juist meer? Laten we ons omkeren. Om hem te zien, wat er ook is, wat er ook gebeurt, wat voor crisis er ook is. Johannes, hij keerde zich om te zien met welke stem sprak. Is dat ook niet wat de gemeente nodig heeft? dat de gemeente, de kerk zich omkeert, juist in deze tijd, in de tijd van de crisis. Ik denk dat dat gebed zo essentieel is. Johannes noemt het niet voor niets. Ik ben deelgenoot in de verdrukking. Voor hem was verdrukking een deel van zijn leven. De eerste gemeente wist niet anders. Zonder verdrukking. Er was geen groei van het koninkrijk. Wij willen verdrukking of we willen het lijden liever vermijden. Of we denken dat het ver weg is. Ja, er gaat nog een grote verdrukking komen. En sommigen zijn overtuigd. Daar zijn we niet bij. Want wij zijn dan opgenomen. Maar verdrukking is er. En verdrukking komt er steeds meer. Jezus noemt dat we deelgenoot zijn in de verdrukking. Maar hij noemt ook dat we deelgenoot zijn in de volharding. In Jezus. Of deelgenoot zijn in de volharding van Jezus. Eigenlijk staat daar volharding. Want dat is een sleutelwoord in Openbaring. Is vol vasthoudend aan Jezus. Maar tegelijk is hij vasthoudend aan ons. Hij houdt ons vast. Ben ik somber? Nee. Ik heb verwachting. Hij komt. Maar we mogen ons wel omkeren. En als we ons omkeren, dan is het wat Jezus, of dat, wat Johannes zag. Hij zag 7 kandelaars. 7 menorahs. Hij zag het licht van de kandelaars, van de menorahs als eerste. Maar dat had hij niet verwacht. Hij had een stem verwacht. Nu zag hij 7 menorahs. Eerder, bij het Joodse volk, stond 1 menorah centraal. Het is het beeld van het volk die geroepen is om het licht te zijn in deze wereld. De gemeente is uiterlijk niet 1 volk. Het is niet 1 menorah, maar er zijn 7. Het is het getal van de volheid. Elke menorah staat voor een gemeente. Maar samen zijn we een eenheid. En samen zijn we een volheid. En deze volheid is niet afhankelijk van organisatie, maar is er door de relatie met die ene die staat in de midden van de menorahs. Ik vind het eigenlijk zo mooi wat er staat. Johannes is in gevangenschap. En dan krijgt hij de opdracht, schrijf een boekrol. En stuur het naar de 7 gemeenten. Jezus zorgt dat hij de gemeente kan blijven dienen. In wat voor situatie we ook zijn. Door op te roepen. Blijf trouw aan Jezus. Hij is overwinnaar. Blijf in de overwinning van hem. Volharding is een sleutelwoord in Openbaring. Overwinning is het andere sleutelwoord. En dan komt het moment dat Johannes de stem ziet. Wat een openbaring. Hij ziet de Zoon des Mensen. Hij ziet iemand die op de Zoon des Mensen leek. Hij is gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Johannes. Hij kende Jezus door en door. Hij had met hem gewandeld, hij had met hem geleefd op aarde. Maar nu zag hij de verheerlijkte Jezus. Vol kracht, vol autoriteit, vol wijsheid. Koninklijk, waardig. Johannes viel als dood voor hem neer. Wie is Jezus voor ons? Hij is het lam. Maar is hij ook de leeuw? Hij kwam als dienaar. Hij gaf zijn leven als een offer. Maar hij komt terug in heerlijkheid. Hij is Immanuel, nabij. Maar hij is ook de strijder op het witte paard. Koning der koningen, Heere der heerscharen. Waar leggen we de nadruk op? Laten we in deze tijd ook de verheerlijkte Jezus een plaats geven in ons hart. Als we hem zien in zijn glorie, geeft dat verwachting en brengt ons omhoog. We gaan hem zien. Hij is degene die leeft. Tot in eeuwigheid. Hij heeft de sleutels in zijn hand. Waar leggen we de nadruk op? Ik kwam een heel oud artikeltje tegen van Otto de Bruyne. Over Gods wereldwijde mozaïek. Hoe zien christenen uit andere kerken, maar met name uit andere landen, continenten, Jezus? Een prachtig beeld. In de Oosterse kerk staat de opgestane Heer centraal. Gods mysterie. In het Midden-Oosten, waar zoveel vervolging is, is Jezus meer de leidsman, de voleinder van het geloof. Dwars door de verdrukking bleef de kerk in Egypte, Syrië en andere landen hun oog gericht houden op Jezus. In India is hij meer de leraar, de weg, de waarheid. In Afrika is hij meer de bevrijder, is hij meer de genezer van alle pijn en verdriet, slavernij. In Noord-Amerika leggen ze meer de nadruk op Jezus die werkt. Werkt het geloof wel? Het moet nuttig zijn, het moet de functie zijn. 7 stappen om het te bereiken. In Europa is Jezus de redder, rechter en raadsman. Waarheid als overtuiging, de juiste leer hebben, staat centraal. Maar Jezus, hij is niet in één beeld te vangen. Hij is zoveel meer. Hij is degene die alles aan kan. Hij staat boven alles wat er in de wereld gebeurt. Dat laat de manier zien waarop hij verschijnt. En hij heeft nog een koninklijke belofte. Al het lijden van nu zal in het niet vallen. Alle tranen zal hij afwissen. Hij is dood geweest. Hij leeft. Als we Openbaring zullen gaan lezen. Als jullie, en ik wil jullie eigenlijk uitdagen om in de komende tijd Openbaring te lezen. Elke dag 1 hoofdstuk. En niet de focus leggen op de weeën, niet de focus leggen op het lijden wat gaat komen. Maar kijk elke dag, wat staat er in dit hoofdstuk over Jezus? Ga hem aanbidden. Ga hem danken. Dan gaat er iets in je gebeuren. Dan ga je veranderen van binnenuit. Ik zou die opdracht als het ware aan jullie mee willen geven. Raak opnieuw onder de indruk van Jezus. Wij mogen zijn stem horen. En in deze tijd zijn wij zijn stem. Amen. Dank u wel dat u zo bijzonder bent. Dank u wel dat we een paar weken geleden stil mochten staan bij wat u deed aan het kruis. Wat u allemaal geleden hebt en al die machten, die zonde, ziekte en de dood hebt u daar gekruisigd. Maar die stond op uit de dood. Maar ik bid ook dat we daar niet alleen stil blijven staan. Maar dat we ook zien naar de verheerlijkte Jezus. Dat is onze toekomst. Dat is onze hoop. En ik bid ook, Heer, dat u ons daarmee opnieuw vervult. En als u ons daarmee vervult, mogen we dat uitdragen. En mogen velen in onze omgeving hem leren kennen. Hij is het waard. Hij is het waard. En ik bid, Heer, dat u nieuwe salving over ons wilt geven. Om uit te gaan. Om de liefde van Jezus, zijn stem, te zijn in deze tijd. Amen.
Dank je, Simon. En onderwijsteam voor deze afgelopen sessie. Het is verrassend als je niet van tevoren weet wat je gaat zeggen, hè? Tenminste, als onderwijsteam. We gaan de dienst afsluiten. Ik kreeg van Gerry, ja, ik heb het niet vergeten, nog even de vraag van Bid voor India. Het meest getroffen land op dit moment door corona. Er zijn ook heel veel medewerkers van IAP, in die adoptieplan, die daar wonen, maar ook zelf getroffen zijn en ziek zijn en overlijden. Dus dat is heftig, als we daarvoor kunnen bidden. Dat het koninkrijk door mag gaan, maar ook voor het verdriet wat er met zich meebrengt. Dan gaan we na afloop nog even, mag je gaan door die deur, daar is de collectemand voor Hebron. Maar je mag ook nog even blijven en dan is het nog een lied wat Simon opgegeven had. Maar dat doen we na afloop van de zegen. Zullen we gaan staan? Heer Jezus, dank u wel dat u sprekend God bent. En dat u inderdaad met autoriteit en heerlijkheid en kracht en ook zachtheid gekleed bent. Heer, we willen de uitdaging ook oppakken, Heer, om openbaring op een nieuwe manier te lezen. Dat we zien wie u bent erin. De verheerlijkte Heer, u komt terug, dank u wel. Dat u zo met ons gaat, Heer, dat we inderdaad uw gezondenen zijn op in deze wereld, in onze omgeving, dichtbij. Ontvang de zegen van de Vader, van zijn Zoon Jezus en van de Heilige Geest. Amen. Nou, geniet nog een beetje van elkaar op afstand. En goede zondag, goede week. Tot over 2 weken of eerder, wat mij betreft.
Achthonderdtwaalf is dat, hè?
The Word at a beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name.